En dan kan je ze ook makkelijker aanspreken als het even een keer niet goed gaat. Want dan heb je die relatie al. En dan kan je dat misschien ook een keer met humor doen.
Ik nam het wel vaak persoonlijk, dat ze niet naar me luisteren. Ik denk, heb ik zo mijn best gedaan? Ik ben vrijwilliger. Sta hier echt mijn best te doen?
Hallo, welkom bij de podcast van De Assistent. Een podcast voor jeugdtrainers en coaches uit het Amsterdamse. Het trainen en coachen van jeugd is best uitdagend. Stuiterballen, dromers, al dat soort gedrag. En hoe ga je daar nou mee om? Mijn naam is Sascha Werlich. Ik ben sportpedagoog bij De Assistent. En in deze podcast ga ik op zoek naar allerlei tips en trucs in het omgaan met diverse uitdagingen. En we zijn gestart. De eerste podcast van De Assistent. En we pakken meteen een hartstikke mooi onderwerp, namelijk hoe ga je om met lastig gedrag. Vandaag bij mij aan tafel Tessa Blom en Danny Wouters. Welkom beiden. Tessa, jij bent kinder- en jeugdpsycholoog. Je hebt een eigen trainingsbureau Sports & Behavior. En je bent oprichter van de netwerkgroep De Sportpedagoog. En wat is jouw connectie met De Assistent?
Ja, ik gaf al workshops voor de verschillende bonden. De KNVB, de hockeybond, andere bonden. En toen De Assistent een paar jaar geleden in Amsterdam werd opgezet, toen ben ik gevraagd om daarbij te helpen met de workshops te geven. Nou ja, doe onder andere met jou en andere collega's van De Sportpedagoog. We hebben een boekje gemaakt met de uitdagingen en nog een paar inhoudelijke dingen waar ik probeer over mee te denken.
Juist, oké. En Danny, ik ken jou van de voetbalclub SDW. Daar heb ik 2 workshops mogen geven. Ik begreep dat je nu teamleider bent bij de vereniging. En jij hebt ook een connectie met De Assistent.
Zeker, zeker. Ja, ik ben nu teamleider hiervoor wel 6 jaar, denk ik, jeugdtrainer geweest. Van wat nu de groep meiden onder 17 is. Mijn connectie met De Assistent is dat ik hem ooit gestart ben. En dat is volgens mij een jaartje of 3 geleden inmiddels. En toen is ook de samenwerking met Tessa begonnen. Dus ik vind het heel leuk dat we nu deze podcast gaan maken.
Dat is mooi. De eerste podcast met de 2 grondleggers van De Assistent. Zo kan je dat wel zeggen.
Ja, toch? Ja.
Hey, een assistent ondersteunt jeugdcoaches en trainers uit het verenigingsleven. Jullie zijn beide zelf ook coach. Dus de eerste vraag die gesteld moet worden: waarom zijn jullie zelf gaan coachen?
Ja, ik, zoals dat volgens mij best vaak gaat, gewoon als speler, toen ik 13 was, door de hoofdtrainer, of ik wilde helpen. Nee, dat vond ik leuk en dat ben ik eigenlijk gewoon altijd blijven doen. Nu nog als oudertrainer, een paar jaren wat intensiever, mijn studententijd, zo'n beetje mijn studie ervan betaald. En nu is het gewoon nog 1 of 2 uurtjes in de week.
Dus ik kan wel, jij hebt eigenlijk alles wel gecoacht, van jong tot oud, van selecties, van
ja, goed,
alles.
Slecht, dames 1, ja, nu een groep kleuters, alles. Ja.
Nice, oké. Okay. Danny, waarom ben jij gaan coachen ooit?
Nou, ja, je kan zeggen dat ik ook gevraagd ben, maar dat was wel een klein beetje, er stond wat meer druk op, want we hadden een hele leuke trainer, maar die wilde ermee stoppen. En die heeft dat een paar keer gevraagd en niemand reageerde. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik ga nu echt stoppen. En toen heb ik een andere vader aangekeken, hè, want mijn dochter trainde in het team. Een andere vader aangekeken van, nou, zullen wij het doen? Hij was in het honkbal, of in het basketbal. Maak gewoon een fout, dat zal hij me niet vergeven. Maar, en ik, niet superveel verstand van voetbal, maar wel heel erg, erg dol op kids. En, dus wij dachten, we gaan het gewoon doen. En dat is eigenlijk de beste stap geweest die we gezet hebben. Het was echt superleuk.
Mooi, want ik hoor veel ook op workshops dat ouders komen met kinderen. Die gaan dan naar de vereniging toe en die willen lekker gaan sporten. En dan zegt zo'n vereniging, nou, dat is mooi. En kan jij ook nog wat betekenen? Of ouders zeggen, ik ben toch hier, ik breng mijn kind. Ze hebben een trainer nodig, een coach. Ik ga dat wel doen. En dan kunnen ze van alles en nog wat van YouTube afhalen of wat dan ook. Maar ja, coachen is natuurlijk wel wat meer dan alleen maar oefeningetjes bedenken. En dat is ook volgens mij een mooie brug naar wat we het nu over gaan hebben. Van ja, hoe ga je nou om met lastig gedrag? En wat is dan eigenlijk lastig gedrag? Tessa, wat weet jij van lastig gedrag? Of wat noem jij lastig gedrag?
Nou, ik denk dus dat het... Natuurlijk zijn dat ook de kinderen die niet goed luisteren, die soms een oefening verstieren, die moeite hebben met hun emoties beheersen als ze ergens niet mee eens zijn. Maar wat ik wel afgelopen jaren heb geleerd van te geven in de workshops, zijn dat ook kinderen die bijvoorbeeld heel erg dromen en minder goed meedoen. Of kinderen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de groep, bij het team. Dus eigenlijk voor mij is lastig gedrag eigenlijk alle kinderen die gewoon extra aandacht nodig hebben, extra hulp nodig hebben om lekker mee te kunnen doen.
En die ook dus een beetje de flow uit je training halen, lijkt het.
Ja, en die, weet je, de meeste mensen zijn toch training gegeven omdat ze het gewoon leuk vinden, omdat ze hun eigen plezier over willen dragen aan kinderen. En als je iemand ziet die gewoon niet meedoet of niet happy is, ja, dan wil je daar in de meeste gevallen toch wel iets mee. En dus ook iemand die je training probeert af en toe verstoort, ja, dat is natuurlijk ook gewoon iets waar je wat mee moet.
Ja, ja. En Danny, wat zie jij als lastig gedrag?
Ja, nou wel leuk dat Tessa dat verder toelicht, want ik, toen ik de vraag kreeg, dacht ik lastig. Ik vind ze eigenlijk niet zo heel erg lastig. Maar het is dus, je moet het wat breder zien. En wat erbij volgens mij wat typisch voor meiden is, is dat er gewoon ontzettend veel gebabbeld wordt. Er wordt heel veel geouwehoerd. En dat is best wel verstorend voor een training. En dat is toch wel iets waar ik best lang mee geworsteld heb. Of heb gezocht naar een manier om daarmee om te gaan. Want ja, weet je, je staat daar, je hebt je goed voorbereid. Je bent misschien in het begin, of ik was in het begin best wel wat onzeker, hè, over kon ik dit wel doen. En dan sta je daar en dan ga je, wil je aan de gang en dan staan ze te ouwehoeren met elkaar. Of dan luisteren ze niet. En dan, ja, dat leidde bij mij in eerste instantie tot veel frustratie. Maar in de loop van de tijd toch wel maniertjes gevonden om daarmee om te gaan.
Ja. Hey, en dus lastig gedrag kan zijn dat de flow uit de training gaat. Hè? Dus dat ze niet zo meedoen, dat ze dromen. Zijn er nou ook andere vormen van lastig gedrag die misschien wat extremer zijn?
Nou ja, je hebt natuurlijk ook de excessen. Kinderen die soms echt anderen gaan slaan. Of dat het echt grensoverschrijdend is in de zin van wat ze zeggen of doen. En dat is echt het topje van de ijsberg. Maar uiteindelijk geldt volgens mij voor alle, in hoe je daarmee om moet gaan, bijna alles hetzelfde. Dat begint met afspraken maken, kinderen aanspreken, de relatie opbouwen. Want je kan wel alleen maar corrigeren op wat niet goed gaat. Maar uiteindelijk gaat het om zorgen dat iedereen meedoet. Kijken naar je eigen trainingen, of die lekker loopt, of iedereen bezig is. Dus uiteindelijk denk ik dat de meeste tips, ook of het dus helemaal de diepte in gaan over de excessen hebben, of over gewoon iedereen lekker mee laten doen, bijna allemaal hetzelfde zijn.
Ja. Hey, is lastig gedrag, is dat ook cultuurgebonden? Is dat ook, ja, wat we lastig vinden? Is het leeftijdgebonden?
Nou, dat babbelen bij die meiden, dat hebben we vanaf dag 1 wel gehad. En dat, de onderwerpen zijn anders, maar het babbelen is hetzelfde. Ik weet niet of het cultuur, ja, de cultuur in het team, hè, of daar ruimte, veel ruimte voor is om lekker te babbelen. Ja, ik soms denk ik ook, vind ik het ook wel leuk, want het betekent ook dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Want dat is toch wel waar het bij mij mee begon, dat sport ook, of misschien wel meer draait om het sociale contact. Omdat je er plezier in hebt en dat je de sporters, met name bij zo'n teamsport, tegenkomt die je leuk vindt en waar je dus lekker mee wil ouwehoeren. En ik vind dat je daar tot op zekere hoogte dus wel ruimte voor moet geven. Dat was wel in ieder geval punt 1 waardoor ik het, nou ja, iets beter accepteerde als trainer. Want veel van die dingen beginnen toch wel bij jezelf.
Nou ja, en dus je eigen verwachtingen erin. Want de meeste mensen die training geven, die doen dat, nou, je stopt daar tijd in en jij bent zelf misschien ook wel een fanatieke sporter. Dus, maar niet iedereen heeft diezelfde ambities. Dus je moet ook je eigen verwachtingen, denk ik, daar heel erg in bijstellen. En jij zegt, over de vraag van jou, zoals je over de cultuur uitmaakt, dat, Danny, jij zegt heel mooi, het is de cultuur binnen je team. Want iedereen komt uit een andere thuissituatie. En we kunnen wel denken dat wat voor mij normaal is, dat dat voor anderen ook normaal is. Maar dat is natuurlijk niet. Dus je moet aan het begin van het seizoen heel erg de cultuur bepalen. Dus wat spreken we af? Hoe gaan we met elkaar om? Sta je daar zelf als een gek tegen die scheidsrechter te schreeuwen? Ja, dan is dat eigenlijk de cultuur. Dus je bent er zelf heel erg wel bij in hoe we met elkaar omgaan. Is iedereen gelijk? Heeft iedereen evenveel speeltijd? Krijgt iedereen van jou evenveel aandacht? Zijn we aardig tegen elkaar? Of moppen we op elkaar bij fouten? Dat is volgens mij de cultuur die je binnen je team neerzet.
Of binnen je vereniging. Of ja. Zelfs binnen je, ja. Kijk, ik kom natuurlijk uit rugby. Daar hebben we ook een bepaalde cultuur, in ieder geval in de omgang met scheidsrechters. Ja, dat is ook gewoon wat het is. En dat is zo normaal. Hè? Want dat is natuurlijk ook van, ja, wat is nou normaal gedrag en wat is lastig gedrag? Want ik denk ook dat soms kinderen lastig gedrag hebben, maar dat hoort bij de leeftijd. Want ja, ze zijn ook aan het leren. Ze leren de sport, maar ze leren ook omgangsvormen. Ze leren met winnen en verlies omgaan. En dat is dus ook iets waar eigenlijk is het heel normaal dat dat even lastig is. En zelfs als je alles oké doet, dan nog kan er iemand zijn waar jij dan last van hebt.
Ja. Precies, dus we moeten ze er ook in meenemen en blijven herhalen wat we van ze verwachten. En dan, kijk, toen ik jonger was, dan leg je het ook heel erg bij het kind. Ja, dat kind is lastig, of hij doet altijd dit, of zij doet altijd dat. Maar uiteindelijk ben ik wel veel meer naar mezelf gaan kijken. Hè, maar wat kan ik anders doen? Een paar jaar geleden stond ik ook nog bij een paar jongens die bleven maar geinen. En het was allemaal helemaal niet vervelend bedoeld, maar ik vond het wel heel storend. En ik raakte er zelf geïrriteerd van. En dan werd ik eenmaal een mopperende trainer. Dacht ik, ja, maar daarvoor sta ik niet op woensdagmiddag in mijn vrije tijd op het veld. Dus ik ben zelf gaan, ook weer naar mezelf gaan kijken. Van wat kan ik anders doen? Is het duidelijk genoeg? Ik kan de oefening 2 keer uitzetten, waardoor ik bepaalde kinderen even uit elkaar kan halen. Weet je? Dus dat je op die manier ook voor jezelf gaat zoeken van hoe kan ik hen helpen om dat anders te doen.
Ja. Hey Danny, jij had net een voorbeeld van met die meiden. En jij hebt daar verschillende dingen geprobeerd.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, met wisselend succes hoor. Maar een aantal dingen. Ik heb het besproken in ieder geval. Ik heb gezegd van, hey, ik heb er best wel last van. Hè. Ik sta hier. En dat was pas nadat ik zelf een paar keer heel chagrijnig had gereageerd.
Ja,
en toen dacht ik van, shit, ik moet hier wel wat aan doen. Dus toen hebben we het besproken. En dat is wel leuk, want dan heb je eigenlijk best wel, dat was al in ieder geval een opening, ook gezegd van, hoe moeten we daar dan mee omgaan? En een van de regels die we toen hebben afgesproken is, oké, we beginnen wat eerder, hè, of we zijn wat eerder aanwezig. Dus dan tijdens het klaarmaken voor de training mag er gebabbeld worden. En ook bij de warming-up, dus we lopen altijd 2-3 rondjes, dan kan er gebabbeld worden. En nou ja, ik moet niet zeggen dat daarna er helemaal niet meer gebabbeld werd. Maar er was in ieder geval, we hadden er wat ruimte voor gegeven. En dat gaf mij wel grond om in ieder geval tijdens de training wat meer om aandacht te vragen. Dus dat was een van de dingen die hielp.
Dus in plaats van de tegenaan schoppen, het lastige gedrag moet stoppen. Zeg je, oké, dit hoort cultuur bij dit team. Dan ga ik er ruimte voor inzetten. Maar dat betekent ook dat de andere tijd we gebruiken om actief met de sport bezig te zijn.
Ja, precies. Ja, want dat merkte ik ook wel. Want ik ben wel een trainer die het gezellig wil hebben. Ik heb daar wel lol in. Maar je merkt het toch ook wel dat als je dan te veel ruimte geeft aan babbelen, ja, dan leren ze ook niet meer. En dan worden ze chagrijnig als ze zaterdag verliezen, bij wijze van spreken. Dus zij voelen ook wel aan dat je op bepaalde momenten moet er ook gewoon even de beuk erin. En er moet ook getraind worden. En volgens mij hebben we dat wel als coach en als trainer samen een beetje uitgevonden. Dat
is wel mooi, want je zegt van dus ruimte creëren voor het gedrag. Maar ook hoor ik je nou zeggen van, het effect van het gedrag op de prestaties, hè, ongeacht of je dan, maar het effect van als wij dus de hele tijd lopen te kletsen, dan is het effect dat we misschien minder goed kunnen samenspelen en dat vinden we niet leuk. Dus dat is eigenlijk ook een beetje van samen kijken van, ja, wat willen we met elkaar en hoe kunnen we dat het beste gaan invullen?
Ja, zeker. Ja, het wordt meteen uitbetaald. Hè? De zaterdag na de training, ja, dan is de uitslag bikkelhard. Ja, ik zeg niet dat alleen maar door het oude hoeren kwam, maar het is wel een makkelijk bruggetje slaan van, hey, kom op, willen we de zaterdag dat weer gaan verliezen, dan moeten we nu wel even de beuk erin gooien.
Ja, dus ik denk ook de balans, hè, tussen zelf, uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk en moeten we het aanjagen. Maar je ziet ook trainers die heel veel harder werken dan een team en dan doen we iets niet goed en dan raak je zelf gefrustreerd. Dus dat regie overdragen, nee, dat zit bij de 4 inzichten, hè, is dat de 4e. En dat regie overdragen, dat is vaak ook heel mooi. Maak ze zelf mede verantwoordelijk, laat ze zelf de warming-up doen. Of een keer even teampjes indelen of een oefening kiezen. Dan zijn ze mede-eigenaar in plaats van dat jij alleen maar heel hard aan het werken bent.
Ja.
Dus eigenlijk is het ook zo dat je als coach denk je misschien, zeker als beginnend coach, van oh, ik moet coachen, ik moet alles vertellen. Maar jij zegt eigenlijk van joh, je bent facilitair. Je moet zorgen dat we ergens naartoe werken, maar betrek je spelers bij het hele proces.
Ja, en dat is hetzelfde als dat joystick coachen. Als wij alles maar gaan vertellen wat ze moeten doen, worden ze alleen maar onzeker en gaan ze alleen maar doen omdat jij het zegt. Uiteindelijk moet je ze zelf leren om het op te lossen. En dus dat betekent qua sport, maar ook qua gedrag. Uiteindelijk moeten ze zelf leren de keuzes te maken en wij helpen ze daarbij.
En wat is nou het enge daaraan, Danny? Als je regie overdragen, dus iets loslaat. Wat is het enge als trainer om dat te doen, denk jij?
Nou, dat heb ik ervaren. Dat je dus inderdaad letterlijk de regie uit handen geeft. Hè? Dus, en dat had ik met name in het begin, als je nog niet zo ervaren bent. Wat ik zei, ik had geen verstand van coach of trainer zijn. Ik heb heel veel van YouTube afgehaald, bij de KNVB. Hè? Dat is het mooie van voetbal. Er is heel veel materiaal beschikbaar op het internet. Dus, maar ik moest best wel er een hoop voor doen om een goede training in elkaar te zetten. En om dan te zeggen van dan delen aan anderen over te laten, terwijl je net aan zelf een beetje de controle hebt, ja, dat vond ik wel eng. Maar ik heb een keer, want Tessa heeft eerder mij die tip gegeven over regie overdragen. En dat heb ik toen vrij letterlijk genomen. Toen hebben we een kwartiertje van de training weggegeven aan meiden die dan die training wilden geven. Ja, en dat was uiteindelijk superleuk. Want niet al die meiden deden het, maar er waren er een paar. En die gingen dan. En die ervaarden ook hoe lastig het is om voor de groep te staan, om orde te houden, goed uit te leggen en zo. Dus ja, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat het ook wel bijgedragen heeft aan dat we er samen beter uit zijn gekomen.
En het hoeft ook niet dat iedereen het oppakt. Hè? Je hoeft ook geen 15 leiders in een team te hebben. Maar ik weet nog dat jij heel erg bang was ook van, ja, maar wat als nou niemand het doet? Of wat als het. En toen was ik, ja, maar wat is het ergste wat mis kan gaan? Dan heb je toch je eigen backup oefening en dan gaat het ook goed. En dat bleek ook helemaal niet nodig toen.
Nee, zeker niet. Nee, ik had inderdaad een backup en dat haalde eigenlijk de kou uit de lucht. En dat bleek helemaal niet nodig.
Dus het zit in ons eigen hoofd.
Ja, vooral dat, ja.
En is het ook interessant om te weten waar dat lastige gedrag dan vandaan komt?
Ja, en dat hoef je allemaal niet psychologie voor te studeren. Dat het soms ook gewoon eens even kijken, even net iets doordenken van is het... Vindt iemand het gewoon moeilijk om een uur lang te concentreren? Is het te moeilijk? Is het te makkelijk? Staan ze te veel stil? Want ja, als je het net even iets meer op die manier kijkt, dan kan je er ook makkelijker wat aan doen. Dan kan je een oefening misschien even net iets aanpassen. Of je kan hem dus twee keer uitzetten. Nou, ik geloof heel erg in aandacht. Weet je, soms vinden sommige kinderen het ook moeilijker om op een positieve manier aandacht te krijgen, te vragen. En dat vinden ze op school waarschijnlijk ook. Dus die zijn ook zo gewend om steeds negatieve aandacht te vragen. Ja, dan is het, hoe leuk is het als zo'n kind toch lekker mee kan doen. En dan kan je dat gewoon heel erg doorbreken door al aan het begin, als ze aankomen, even positieve aandacht te geven. Erop te letten voor jezelf dat je niet alleen maar aan het corrigeren bent, maar ook juist dingen te blijven zoeken en te benoemen die ze goed doen wel.
Ik vond het wel lastig om dat te accepteren hoor. Ik nam het wel vaak persoonlijk, dat ze niet naar me luisteren. Ik denk, heb ik zo mijn best gedaan, ik ben vrijwilliger, sta hier echt mijn best te doen en dan zit je ze gewoon doorheen te ouwehoeren. Je neemt me niet serieus.
Maar dat is misschien wel mooi van ook even afstand nemen, want dan zie je dat het, uiteindelijk is het natuurlijk een patroon voor zo'n kind en is het ook een misschien wel een verdedigingsmechanisme, iets wat ze hebben aangeleerd omdat het misschien op school ook wel minder goed gaat, of omdat iemand ADHD heeft, of omdat het thuis moeilijker ligt. Misschien liggen ouders in scheiding, dat weten we allemaal niet. Nee. Nou, soms weet je het wel. Soms is het ook goed om even met ouders een keer eens te polsen. Maar vaak, het is niet, bijna nooit persoonlijk.
Ja, ik hoor ook wel eens op een workshop dat mensen zeggen, ja, maar ik ben geen maatschappelijk werker of zo. Maar jij zegt, het is dus wel heel belangrijk om je spelers te kennen. En meer dan alleen het voetballetje op het veld of de hockeyer of whatever.
Ja, en ik hoor ook tijdens workshops van, ja, ik heb helemaal geen tijd voor die individuele aandacht. Maar dat is ook een keus. Je kan ook soms een oefening even gewoon laten lopen. En juist even met die ene speler een tip geven of even een situatie wat langer doornemen. Datzelfde geldt voor gedrag. Ik bedoel, je kan iemand in de groep aanspreken, maar dan maak je iemand eigenlijk vaak alleen maar kleiner. Of wordt het veel meer een strijd tussen jou en die speler. Je kan het ook tijdens het ballen rapen. Die spelen dan even spreken. Of even twee minuutjes voor de training als ze binnenkomen. Even, hoe was het op school vandaag?
Ja, precies. Dus naar het veld lopen zijn eigenlijk al coachmomenten. Ja. Je bent niet pas de coach op het moment dat je eerste oefening uitlegt. Maar je bent 24/7 coach. En juist die dode momenten zijn goede momenten daarvoor.
Ja, dus je hoeft. En vaak staan we dan iets te schreeuwen naar een heel team. Maar dat kan. Maar je kan ook dus juist even dan even één iemand. 1-op-1 en dan is het 30 seconden en weer door. Dus je gebruikt gewoon de tijd die je al erin stopt, die gebruik je net iets anders.
Ja.
Ik vind, als ik daarop in mag spelen, want ik ben dus nu teamleider. En ik dacht, terwijl ik het trainen eigenlijk hartstikke leuk vond, maar we hebben daar nu een hele goede trainer opgezet. Maar dat heeft zoveel ruimte gegeven om juist die persoonlijke aandacht te kunnen geven. Dus inderdaad dat gesprekje te hebben en te horen hoe de thuissituatie is. En Dus het heeft uiteindelijk bij ons geholpen. Want wat ik doe is, ik assisteer nu. Terwijl we een hoofdtrainer hebben. Die hoofdtrainer concentreert zich op de training. En ik kan hier en daar eens een voetballetje spreken. Om te horen wat er misgaat. Het heeft in ieder geval bij mij meer inzicht gegeven en begrip. En wellicht dat zij zich daardoor ook nog wel veel meer thuis voelen. Doordat ze ook gewoon op de training hun gedoe van thuis even kwijt kunnen of dat soort dingen.
Ja, en uiteindelijk wil iedereen gehoord en gezien worden. En ook als iemand er twee keer niet is, hoe leuk is het als je even een appje stuurt of even belt van, hey, waar was je? Ben je er volgende week weer? Is er iets aan de hand? Gewoon, ik denk, aandacht horen en zien, dat heel veel doet. En dan kan je ze ook makkelijker aanspreken als het even een keer niet goed gaat, want dan heb je die relatie al. En dan kan je dat misschien ook een keer met humor doen in plaats van dat het allemaal zeurend is. Want dan wordt het voor jezelf ook gewoon niet leuk.
Precies,
meer.
En dat is wat jij zegt. Dan zie je ook, het is gedrag en het is niet persoonlijk. En als jij als trainer of coach dan daarop reageert, dan reageer je ook op het gedrag van die speler. Maar de speler is niet lastig. Hè? Je hebt geen lastige kinderen, je hebt lastig gedrag. En als je dat ook helder kan hebben, dan is het voor jezelf waarschijnlijk minder frustrerend. Maar zal zo'n speler het ook meer aannemen en denken, oh ja, heb je ook wel eigenlijk gelijk en ik ga mijn best doen.
Ja, en ik heb het zelf ervaren, maar ik hoor het ook van anderen, dat als je daar net even meer bewust van bent, dat trainers ook zeggen, oh ja, nu vind ik het zelf ook weer leuk. En uiteindelijk is dat ook waarvoor we er staan natuurlijk.
Ja, want mogelijk zijn soms ook dat bepaald gedrag, denk je, oh god, heb je hem weer. Dat een soort stempel is op een kind.
Ja, dat voelen ze ook.
Precies.
Ja.
En dan zit je in een spiraal dat je er niet meer uitkomt.
Ja, en dan denk ik, dan zijn wij de trainer. Dan moeten wij diegene zijn die dat om gaat draaien. Dat kunnen we niet van een kind verwachten of van een puber. Daar moeten wij ze dan bij helpen. En dat kan dus vaak best wel makkelijk. Aandacht, even positief, even een grapje. Even een tip geven over hoe die het anders kan doen. Vaak is het ook onkunde.
Ja, dus in plaats van de neiging misschien om weg te blijven van die speler, moet je juist gaan investeren in die speler, een relatie opbouwen en dan kijken hoe je mogelijk zelfs het kan voorkomen.
Ja, ja, juist aan de voorkant. Want dan anders is het ook steeds weer mislukking op mislukking. Maar juist aan de voorkant en helpen hoe die het wel kan doen. In plaats van hoe die het niet moet doen. Weet je wel? Dat blijven herhalen ook gewoon.
Ik heb misschien nog wel een andere invalshoek. Is dat wat wij wel gemerkt hebben, of wat ik gemerkt heb, is dat, dat je de snelheid in je training houdt. Zodat er weinig ruimte is om te klooien, precies, om te babbelen.
Ja.
En dat valt of staat in ieder geval bij mij met een goede voorbereiding. Dus als ik ietsje eerder ben, ik heb hem goed voorbereid.
Precies.
En zorg dat ik van de ene naar de andere oefening, dat er geen ruimte tussen zit, dat alles al klaar staat. Ja, dan hadden ze ook geen tijd om te ouwehoeren.
Nee, dan kun je best even kletsen, maar hup, weer door.
Ja,
wanneer jij
zeker,
dat bepaalt en wanneer jij denkt, oh, nu is het genoeg. Hup.
Ja, want als je moet nadenken, wat wordt je volgende oefening? Ja, dan is er ruimte en dan gaat het naar alle kanten op.
Mooi. Hey, als we nou eens kijken naar, het gaat over lastig gedrag. Je hebt allerlei vormen, je hebt excessen, wat dan ook. Wat zouden nou een soort basistips kunnen zijn om te voorkomen of om te gaan met eventueel lastig gedrag?
Nou ja, misschien is dat dan wel bijna de samenvatting van wat we net zeggen. Hè? Denk, goede voorbereiding voor jezelf, duidelijk zijn, die relatie, positief blijven, aanspreken.
En ik denk één die ook nog wel daarbij past, is ook wel gewoon duidelijk zijn en grenzen aangeven. Als er echt een bepaald gedrag is wat niet werkt,
zeker,
dat je daar dan ook en soms zijn we daar dan voorzichtig in, maar volgens mij als je daar duidelijk in bent, dan is dat ook oké.
Ja.
Ik werk veel in het onderwijs en daar zijn eigenlijk de strengste trainers. Vinden ze juist heel fijn. En ik denk, streng is duidelijk, want het geeft ook voor de rest rust. Als kinderen steeds maar die grenzen blijven opzoeken, dan is dat voor de hele groep eigenlijk onrustig. Terwijl als je gewoon ze goed die kaders hebt, dan hoef je niet een strenge trainer te zijn. Dat kan ook op een hele zachte...
Het moet wel duidelijk zijn.
Maar wel duidelijk.
En
dat kan je herhalen. En dus moet je soms even iemand aanspreken en dan kan je weer kiezen of je dat in de groep doet of alleen.
Ja.
En of je het corrigerend doet of dat je het gewoon even zegt hoe het wel moet, of je benoemt degene die het wel goed doen.
Ja.
Dus wie al wel stil is in plaats van wie door jou heen praat. Maar mooi, zeker blijven aanspreken om die kaders te bewaken.
Top. Oké. Hey, dank jullie wel voor jullie komst. Ik hoop dat we trainers en coaches hebben kunnen inspireren in het omgaan met lastig gedrag of het beoordelen van het gedrag. Dit was de assistent voor deze keer. Voor meer informatie over wat de assistent voor jouw vereniging kan betekenen, kan je kijken op de website amsterdam.nl/assistent. Je kan je hier aanmelden voor de nieuwsbrief, zien welke workshops we geven en deze ook aanvragen. Het boekje De Uitdagingen gratis downloaden. En als je vragen hebt of je wil jouw ervaring delen, mail dan naar assistent@amsterdam.nl.